Amen. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Daniël hoofdstuk 6. En dan lezen we het tweede gedeelte. Het eerste gedeelte hebben we de vorige keer behandeld. Het tweede gedeelte gaat over Daniël 6 vers 19 tot en met 29. We hebben de vorige keer gezien wat er vooraf ging aan dit gedeelte. Gezien hoe we met Daniël te maken krijgen met het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En we hebben ook gezien dat hier een situatie optreedt waarin godsdienst verboden wordt. De dienst tot God wordt verboden, alleen die ene man mag aanbeden worden. En dat is de koning. En we weten dat in Openbaring 13 staat dat als de antichrist komt, dan zal de antichrist het gebed en de godsdienst verbieden. En echt iedereen zal dwingen om alleen hem te aanbidden. En we zien dat dit alles te maken heeft met het laatste stukje van voordat God met zijn oordeel over deze wereld komt. We zien heel veel in Daniël dat Daniël zijn schaduw vooruitwerpt tot de tijd van de antichrist, de tijd waar wij niet zozeer mee te maken krijgen, maar waar deze wereld mee te maken krijgt. We hebben gezien dat koning Darius op allerlei manieren probeerde om Daniël nog te redden. We hebben toen een soort vergelijking gemaakt met Pilatus, maar Darius kreeg hem niet uit de leeuwenkuil. En hij laat hem in die leeuwenkuil gaan met de woorden in vers 17. Ik vind dat trouwens best wel heel mooi. In vers 17, het laatste stukje, staat: de koning nam het woord en zeide tot Daniël: uw God. En ik hoop niet dat dat bij uw God gebleven is, maar dat Darius ook op een gegeven moment zover kwam dat hij zei: mijn God. Maar hij zei toen nog: uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En daar spreekt hij eigenlijk die wens uit. En met die wens in zijn hart valt Daniël in de leeuwenkuil en gaat de koning naar huis. En dan heb ik hier als eerste, wat mij zo opvalt, stukje: een slapeloze nacht. Heeft u wel eens een slapeloze nacht? Nou, je hoeft het niet allemaal te vertellen hoor, maar ik deed het allemaal wel eens een slapeloze. Mijn eerste slapeloze nacht was de dag dat ik verkering kreeg met Helene. Dat is de eerste keer dat ik een nacht niet geslapen heb. Nou, dat kan ook zo gebeuren, hè. Maar goed, je kunt soms wel eens een slapeloze nacht hebben, dat je niet meer tot rust kunt komen, dat er zoveel door je hoofd heen speelt. En soms is het ook heel goed. Want dan kan de Heer je soms ook wel bepaalde dingen onderwijzen. Darius had een slapeloze nacht en hij bracht die nacht vastend door. Zou er toch een stukje geloof geweest zijn bij Darius? Zou er toch een bepaalde hoop geweest zijn die hij gelegd had in die woorden: de God die gij zo volhardend dient, die bevrijde u? Zal er een wens geweest zijn? Ik denk dat het misschien best wel zo het geval geweest zal zijn. Het is eigenlijk heel wonderlijk wat hier staat. Want de steen werd ervoor gewenteld voor de leeuwenkuil. De steen werd zelfs verzegeld met het zegel van de koning en het zegel van de stadhouders. Nou, het heeft hier alles weg van de begrafenis van Christus. Menselijk gesproken zou je zeggen: nou, het is voorbij, hè? Dat had je gedacht bij die drie vrienden van Daniël die in de leeuwenkuil vielen. Dat had je ook gedacht bij Jona, die overboord gegooid werd. Dat hadden we natuurlijk ook verwacht van Israël, die in de verstrooiing terechtgekomen is. Dat had je ook verwacht van Daniël. Maar ik vind het zo mooi waar menselijke verwachtingen ophouden, waar het voor het menselijk verstand ophoudt, daar zegt God: ja, maar daar ga ik wel door. En dat is het onmogelijke van God. Waar het voor ons onmogelijk wordt, daar beginnen de mogelijkheden voor God. En het kan best zijn dat er vanavond hier iemand is die zegt, joh, ik ben in zo'n onmogelijke situatie terechtgekomen. Kent u een onmogelijker situatie dan Jona in de zee, in de grote vis, dan de drie vrienden in de oven, dan Daniel in de leeuwenkuil? Dit is toch zo onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Houden we daar rekening mee? Begrijpen we waarom dat dit stukje in de Bijbel staat? Dit stukje staat niet zomaar in de Bijbel. Dit stukje staat in de Bijbel om ons in zo'n situatie ook te kunnen bemoedigen. Dat je ook soms in zo'n situatie... God bewaart ons niet altijd voor de leeuwenkuil, hoor. God bewaart ons niet altijd voor moeilijke momenten. Dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8. Hè, waar staat, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Dan denk je, nou, dan zal alles wel van een leien dakje gaan. Maar wat staat er dan? Honger, vervolging, verdrukking, naaktheid, gevaar. Nou, Paulus heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar was God nou wel voor hem? Of was God nou tegen hem? Nee, God was wel voor hem. Dus het betekent niet dat als God voor ons is, dat we de wind altijd maar achter onze rug hebben, hoor. Dan heb je soms echt wel eens beproevingen. Maar dan zegt Paulus, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hij bewaart ons er niet voor, maar wel erin. In dit alles. Nou, en in dit alles, dat woordje alles, daar kun je van alles invullen, hoor. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En inderdaad, zonder strijd geen overwinning, hoor. Zeker niet. Nou, Darius vastend. Soms wordt wel eens de vraag gesteld aan ons als broeders en zusters van de schouwplaats. Doen jullie wel eens aan vasten? Nou, dat kennen wij niet zo, hè? Nee, wij kennen niet bepaalde vasten maanden of vasten dagen. Maar vasten kan best heel goed zijn soms. He, zoals Darius, hij liet hem niets tot afleiding brengen. Je zou kunnen zeggen, hij zette de knop van de televisie uit. Ja, hij wilde zich niet laten afleiden. Ik denk dat hij zeker in die nacht geconcentreerd was op Daniel en op zijn God. Nou, en op die manier is die slapeloze nacht voor Darius een van de kostbaarste nachten geworden, denk ik. Het is een nacht geworden die hij nooit meer vergeten heeft. En Daniel. Zou Daniel die nacht ooit vergeten zijn? Wat een wonderlijk iets, hè. Ik heb er wel eens een boek over gelezen, over Daniel. Wat zal dat geweest zijn voor Daniel daar in die leeuwenkuil? En we moeten daar echt niet makkelijk over denken, over zo'n leeuwenkuil, hoor. Zo'n leeuwenkuil, een grot onder de aarde met een gat. Het lijkt net zo'n gierkelder, hè? Waar je dan zo'n deksel weghaalt. En die leeuwen die krijgen bijna het licht niet te zien. Hele verwilderde leeuwen die hongerig gehouden worden. En nou mensen, dan wordt die steen weggerold. En kun je voorstellen dat het geluid van die leeuwen je tegemoet komt. En daar werd Daniel dan zomaar eventjes ingedumpt. Nou, ik zou op een gegeven moment wel zeggen tegen Darius, van Darius, ik zal nooit meer bidden tot God, hoor. Ja, toch? Kijk, en nogmaals, wij lezen deze geschiedenis achteraf, hoor. En wij moeten bij dit gedeelte nooit vergeten dat na de geschiedenis van Daniel duizenden christenen opgepeuzeld zijn door de leeuwen, hoor. Hebben die dan niet op God vertrouwd? Ja? Dat is wat. Duizenden christenen zijn omgekomen in de arena's, hoor. Door de wilde dieren. Zelfs Paulus zegt dat hij nog met de wilde beesten gevochten heeft. Niet eenvoudig. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat Paulus aan het einde van zijn leven zei, ik heb het geloof behouden. Oh, wat was het soms een strijd in zijn leven. Wat was het een strijd in zijn leven. Maar God heeft laten zien dat hij de muil van de leeuwen kon sluiten. En ik denk dat toen Daniel daar in die leeuwenkuil terecht kwam, ik weet niet of die van hoog geval is, dat zal waarschijnlijk wel. Misschien heeft die engel die God hem gestuurd heeft hem ook opgevangen. Want het zal echt een smak gemaakt hebben naar beneden, waar wordt hij gegooid. Misschien heeft die engel hem als het ware opgevangen, de engel die God gezonden heeft. En wat is dan een nacht van stille verwondering en stille aanbidding geweest voor Daniel. Nu een keer niet op zijn bovenkamer met de vensters open in Jeruzalem, maar nu tussen die verschrikkelijke monsters van leeuwen. In stille aanbidding heeft Daniel daar die nacht doorgebracht. Zoals Jona in het midden van de ingewanden van die vis. He? Verstoten van alles. Maar de Heer zo ontzettend dichtbij. En dan komt dat prachtige. En als je dat zo leest in dat 20e vers, dan denk je van hier wordt als het ware een soort aankondiging gegeven van de opstanding. Je zou bijna kunnen denken van bij het ochtendkrieken gingen de vrouwen op weg naar het graf om het te bezien. Nou, hier waren dus niet vrouwen die op weg waren naar het graf, maar hier was koning Darius die op weg was naar de leeuwenkuil. De dag, mensen, het wordt nacht, inderdaad. Het wordt nacht voor Israël hoor. Het wordt heel donker. Maar dan staat er zo mooi in de Bijbel dat voor Israël zal de dag aanbreken. De dag zal gloren en dan zal God afrekenen met al de vijanden van Israël. En dat zien we ook hier in dit gedeelte. Mensen, de dag breekt aan. En bij het aanbreken van de morgen, van de dag, laat God zien dat hij sterker is dan de dood. Sterker is dan Satan. En dat hij werkelijk overwinnaar is. Ik vind het trouwens heel interessant dat deze koning Darius zo heen en weer getrokken wordt tussen geloof en wanhoop. Hoop en wanhoop. En dat hij hier bij die leeuwenkuil komt. En dan staat hier in dat 21e vers dat hij Daniel toeriep met droeve stem. Met een droevige stem. Wat heeft hij een pijn geleden die nacht. Een droevige stem. Weet u dat precies hetzelfde voorkomt in Lucas 24. Daar heb je dat ook eigenlijk. Hè? Lucas 24. Daar heb je die twee mannen die op weg waren van Jeruzalem naar het hele kleine plaatsje Emmaus. Eén van hen heette Cleopas. En dan staat er dat er Jezus bij hen kwam. En dan staat er in vers 16 van Lucas 24... Lucas 24 vers 16, daar staat, maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tot hen, wat zijn dat voor gesprekken die gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan. En dan zeggen ze op een gegeven moment in vers 21, wij leefden in de hoop. Voor hen was alle hoop de bodem ingeslagen. Ik vind het zo mooi dat hier staat, en zij bleven met somber gelaat staan. Nou, zo zie je ook eigenlijk deze koning, met een somber, droeve stem. Paulus zegt, als er geen opstanding is, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Paulus zegt ook zo mooi in de Romeinenbrief, dat Christus gestorven is. En wat zegt hij dan? Maar wat meer is, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En als Christus niet opgestaan zou zijn, zegt Paulus, dan zouden we nog steeds zondaren zijn. Dan zouden we nog steeds in onze zonde zijn. Dan hadden we nog steeds dat nieuwe leven niet in ons. En dan was het allemaal voor niets geweest. Christus is opgestaan. En dat wil God heel duidelijk laten zien aan deze grote, machtige koning Darius. En dan staat er zo prachtig dat hij niet roept Belsasar, want dat was zijn naam die hij daar gekregen had, maar hij noemt hem heel eenvoudig Daniël. En u weet wat de naam Daniël betekent, weet u dat nog? Redder klinkt een beetje zo, maar God is mijn rechter. God is mijn rechter. En daarin spreekt deze koning Darius ook een geweldig getuigenis uit. God is rechter. God heeft uiteindelijk het laatste woord, Daniël. Ondanks de vele jaren, want we moeten, en dat heb ik ook de vorige keer gezegd, Daniël nu op dit moment van die leeuwenkuil zien als een man die minstens 85 jaar oud is. Een oude grijzaard. En ondanks alle heidense rituelen daar aan het hof van de koning, is Daniël Daniël gebleven. Is Daniël trouw gebleven. En je kunt je zo makkelijk aanpassen aan deze wereld, hè? Maar Daniël is trouw gebleven. En ja, dan is het zo mooi dat Daniël niet op een andere manier tot de koning spreekt, maar dan op een hele normale manier zegt Daniël: o koning, leef in eeuwigheid. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden. God heeft zijn engel gezonden. Als u daar een vers over wilt lezen, waar het ook zo heel mooi naar voren komt, dan moet u met mij Jesaja 63 maar eens opslaan. Daar komt het ook zo prachtig tot uiting. Jesaja 63 vers 9. En daarin zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de heer Jezus of Daniël daar een type is van Christus. Een type van de heer Jezus. Prachtig mooi beeld van de heer Jezus. Zoals Jona dat ook was. Er staat in Jesaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen gered. Oh, wat een prachtig woord is dat, hè? In al hun benauwdheid was ook hij. Hij was er ook bij. Hij was erbij. En de engel des zijns aangezicht heeft hen gered. Het is een geweldig mooi beeld van Christus. Daar staat heel duidelijk: God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan. Er staat in de Bijbel dat David dat ook aankondigt van de heer Jezus, dat de heer Jezus in de tijd dat hij in het graf was, zijn vlees geen ontbinding heeft gekend. En daar staat: en mijn vlees zal veilig wonen. God heeft de heer Jezus beschermd. En waarom? Daar staat er zo mooi dat Daniël zegt: omdat ik voor hem onschuldig ben. Wie was de onschuldige voor ons? Die voor ons in de dood ging. Hè? Pilatus zegt: ik vind geen schuld in hem. Het Sanhedrin kon geen enkele aanklacht tegen hem indienen. Judas zei: ik heb verraden, onschuldig. Hij was de onschuldige. En God had zich over de onschuldige ontfermd. En dan, ja, dan wordt die droefheid van koning Darius, die wordt veranderd in een enorme vreugde. Wat een blijdschap. Maar er gebeuren twee dingen. En ja, je zou kunnen zeggen: is dat eerlijk? Het is vreselijk wat daar gebeurt. Aan de ene kant lezen we dat Daniël, die wordt opgetrokken uit die kuil. Zullen we eens gaan lezen hoe dat in Jona gebeurde? In Jona, net na Daniël, kreeg je de kleine profeten. En ergens in die kleine profeten, ik denk zo'n beetje de vierde, vijfde kleine profeet, na Obadja, Hosea, Joël, Amos, Obadja en dan Jona. Formiga, ja. In Jona hoofdstuk 2, daar staat eigenlijk precies hetzelfde als wat met Daniël hier gebeurde. In vers 6, Jona 2 vers 6, daar staat: tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen, de steen lag erop, verzegeld. De grendelen der aarde waren voor altijd achter mij. En wat komt er dan? Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heer en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Maar vooral dat zinnetje: toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. En wat lezen we hier in vers 24 van Daniël 6? Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. En geenerlei letsel werd aan hem gevonden. Mensen, wat een bevrijding. Wat prachtig, zoals Petrus dat zei. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij verbrak de weeën van de dood. Maar aan de andere kant, we zien hier dat Daniël uit die kuil getrokken werd. En tegelijkertijd vinden we hier dat die mensen die een aanklacht tegen hem indienden, en dat niet alleen, zelfs de vrouwen en de kinderen, in de leeuwenkuil gegooid werden. En voordat ze op de grond kwamen, hadden de leeuwen hen al overweldigd en zelfs de beenderen werden verbrijzeld. Je ziet hier dat vreselijke wat dan gebeurt, hè? Weet je, er staat niet voor niets in de Bijbel: het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spotten. En dan zie je toch dat als die dag aanbreekt dat God zijn volk gaat redden en dat God op zijn doel komt, dan gaat hij afrekenen. Dan gaat hij afrekenen met de vijanden. En dan staat er niet zomaar. Kijk, God is niet een God die bloed wil zien, hoor. God is absoluut niet een God die ellende wil zien. God is echt niet een God die zich die zit te genieten van mensen die verschrikkelijk gepijnigd worden in de poel des vuurs. Want er staat heel duidelijk in de Bijbel dat God zijn zoon door de hel heeft laten gaan om ons voor die hel te bewaren. God weet drommels goed waar hij het over heeft. Maar wat vreselijk zal het dan inderdaad zijn, zoals je in Openbaring, hoeven we er niet op te slaan, maar in Openbaring 20 vers 10 kunt zien, dat die mensen die tegen Israël streden, die mensen die tegen de stad streden, die zullen met de antichrist, met de valse profeet en met de draak, de slang, geworpen worden in de poel des vuurs. Dat is nog wat anders dan de leeuwenkuil, maar het is er een beeld hiervan. Mensen, zijn we ons daarvan bewust dat mensen die onze Daniël verwerpen, mensen die onze Heer Jezus verwerpen, dat zij op weg zijn naar een eeuwig oordeel? Daar mag je eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer over preken, want dan worden we bang. Of dan zijn we een doemprediker. Maar mag een arts ook vertellen hoe ziek je bent, als je ziek bent? Want dan is er genezing. En mensen, deze wereld is reddeloos verloren zonder Christus. En dat is het beeld wat je hier ziet. Je wordt eruit getrokken of je valt erin, ja? Maar dan eeuwig. En dan voor altijd. Nou, vandaar dat aan het einde van dit stukje Darius een getuigenis geeft. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Darius geeft een getuigenis. En dat getuigenis, dat kunnen we lezen vanaf vers 26 tot en met 29. En ik heb dat maar eventjes een beetje opgeschreven, want daar staat dat getuigenis, dat was voor alle volken, natiën en talen. Wat zegt er Jezus? Gaat heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Hij zegt het heel duidelijk in Marcus, gaat heen en verkondigt het evangelie aan alle creatuur. Hij zegt, gaat heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen. Nou, weet u, dit is zo ontzettend belangrijk. Dit is, als je dat meegemaakt hebt, dat God sterker is dan de leeuwen. En zoals Petrus zegt, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof. Laat je nooit uitlokken om tegen de Satan te gaan vechten, hoor. Want dat verlies je. Nee, je mag staan in het geloof. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En ik weet het drommels goed, Satan is een hele slechte verliezer, hoor. Die geeft niet gauw op. Maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. En daar mogen we in staan. En dan vertelt Darius hier, hij is in ieder geval tot deze vijf conclusies gekomen. In eerste plaats, hij zegt, die God van Daniel, hij is de levende God. Hij is de God die werkelijk leeft. Zijn we ons daarvan bewust dat God echt leeft? Wij belijden het wel vaak, maar is het echt voor ons dat God de levende God is? Ten tweede, hij is de eeuwige God. Ja, dat zegt hij heel duidelijk, die blijft in eeuwigheid, staat er in vers 27. Ten derde, hij is de regerende God. Hij is de koning, de majesteit die voor eeuwig regeert. Toen Daniel dat zei, of Darius dat zei, hij is de God en zijn heerschappij duurt tot het einde. Geldt het ook voor vandaag? Is hij vandaag nog steeds de regerende? Gelooft u dat? Gelooft u dat hij werkelijk alle dingen in zijn handen heeft? Soms wel eens moeilijk, hè? Soms wordt je daarin wel eens beproefd. Maar hij heeft alle dingen in zijn hand, hoor. Hij is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ten derde, hij is de Almachtige die grote tekenen en wonderen doet op deze aarde. Hij is, voor hem is niets onmogelijk. En ten vierde, wat deze Darius ontdekt, en dat is, hij is de God die kan verlossen. Nou, wat is dat prachtig, hè? Dat dit vijf voudige getuigenis. Nou, waar naartoe gaat? Dus dat betekent dat het evangelie, die boodschap, toen al wereldwijd verkondigd werd. Want daar staat in vers 26 dat Darius deze boodschap schreef aan alle volken, natiën en talen die de ganse aarde bewonen. Nou, dat is niet een klein stukje geweest, maar hier zie je al die wereldwijde verkondiging van wie die God van Daniel eigenlijk nou van is. Dus wat dat betreft een prachtig getuigenis van deze God van Daniel. Nou, die God van Daniel is ook onze God. En zo kunnen we zien dat vanuit dit stukje wij door de profetieën van Daniel ook voorbereid worden voor de tijd waar wij vandaag in leven. En die tijd is heel dichtbij, hoor. Amen.